Goedenavond en hartelijk welkom aan alle aanwezige raads- en commissieleden. En ook commissieleden die aanwezig zijn. En uiteraard een welkom aan iedereen die deze vergadering volgt via Facebook of YouTube. Mijn naam is Gerben Horst en ik ben bij dit onderdeel en overigens ook de rest van de avond uw voorzitter. We starten deze avond van de raad met de raadsvoorbereiding.
Ja, zijn microfoon dichtzetten.
Excuus.
Als iedereen misschien nu even zijn microfoon dichtzet, dan is dat wel aangenaam. Dank u wel. Ik was dus bezig te vertellen dat wij starten deze avond van de raad met raadsvoorbereidend onderwerp over de parkeerexploitatie. En voor de kijkers thuis wijs ik er nog op dat de vergaderstukken op het raadsinformatiesysteem staan die u via de webpagina van de gemeenteraad kunt bereiken, voor zover u die nog niet had gevonden. De bedoeling van vanavond is om te bespreken of het stuk klaar is voor besluitvorming in de eerstvolgende raadsvergadering en welke zorg- en aandachtspunten u als woordvoerders hier nog bij heeft. En dat zullen we dus aan het eind ook inventariseren. Vanuit het college is aanwezig wethouder Van Engelen. Die zal de politieke vragen die u heeft vanavond beantwoorden. En als het nodig is, heeft hij ambtelijke ondersteuning van de heer Tjeerd Velders. Ook hartelijk welkom, meneer Velders. Enkele woordvoerders hebben al onderwerpen aangegeven en deze heb ik hier voor mij liggen. En mijn voorstel is om deze af te lopen en dan graag in de gerangschikt langs de lijn van de beslispunten in het raadsbesluit. Dat zijn er 5. We lopen dus zometeen die 5 beslispunten gezamenlijk af. Mocht u vragen willen stellen, geeft u dat dan aan. Ofwel via de chat, ofwel door het handje in Teams op te steken. De griffier die volgt dat allemaal en zal mij instrueren over wie een vraag wil stellen en waarover. Voordat ik het beslispunt afsluit, neem ik ook nog een moment in acht, zodat iedereen die dat wil de gelegenheid krijgt om zijn of haar vraag nog te stellen. Zie of hoor ik niets meer, dan gaan we door naar het volgende beslispunt. En zo nemen we alles door vanavond. Althans wat betreft dit onderwerp. De beslispunten heeft u allen kunnen zien. Die hoef ik dus hier ook niet te herhalen. En ik stel dan ook voor dat wij meteen doorgaan naar het eerste beslispunt van dit raadsvoorstel. En dat gaat over de parkeertarieven. Zo zal ik het dan maar even samenvatten. En daarvan hebben 3 woordvoerders aangegeven vragen te willen stellen. En ik begin allereerst bij de heer Hak van het CDA. Die een vraag heeft over parkeren en van elektrische voertuigen, heb ik begrepen. Meneer Hak.
Ja, voorzitter, goedenavond. Ik had net al even met onze griffier van deze avond via de chat gecommuniceerd. Omdat ik denk dat ik net iets te snel was, zoals gewoonlijk, op haar voorstel ja te antwoorden of alle onderwerpen gerangschikt waren die ik aan de orde wilde hebben naar de punten van het raadsvoorstel. Eigenlijk is het zo dat mijn vraag over de parkeerbalans, die hoorde bij het raadsvoorstel zelf. En de vragen over de parkeren elektrische voertuigen, die hoorden bij de parkeerverordening. Dat is beslispunt 4. Nou weet ik even niet meer waarover u mij het woord wilde geven.
Ik heb hier voor mij staan over parkeren elektrische voertuigen.
Aha. Voorzitter, natuurlijk vinden wij het enorm prettig dat ons automobilistenwagenpark heel snel, zeg maar, verelektrist. Ik heb dat zelf ook mogen meemaken. Maar wat mij soms een doorn in het oog is, dat hoezeer wij ook een veelheid aan laadpalen maken in Nieuwegein, is dat sommige eigenaren, bezitters of leaserijders van elektrische voertuigen, ook nadat de auto is opgeladen, blijven staan op een parkeerplaats die specifiek voor hen is. Mijn zin is dat niet de bedoeling. Zou de wethouder ook eens zijn standpunt kunnen geven of het ook mogelijk moet zijn of dat wij bereid zijn als gemeente Nieuwegein om daar ook tegen op te treden? Want er zijn wel degelijk andere gemeenten die dat inmiddels doen. Dank u wel.
Dat lijkt mij een mooie handhavingsvraag voor Wet van Engelen. Ik zou zeggen, meneer Van Engelen, komt u er maar in.
Daar is hij, hoor. Goedenavond.
Ja, dank u wel.
Ja, meneer Hak, dank u wel voor uw vraag. Ik herken in uw vraag toch ook wel een beantwoording die is gedaan vanuit de technische vraag. Daarin had u al uw irritatie min of meer uitgesproken over het zogenaamde laadpaal kleven. En wat wij daar aan zouden willen en kunnen doen. Ja, zoals u weet wordt er nu wel gehandhaafd op het regulier gebruik van de elektrische laadpaal door elektrische voertuigen. Maar het laadpaal kleven, wat ik net ook noem, dat is nog steeds iets van waar geen directe actie op ondernomen kan worden. Ik begrijp wel dat er wel ontwikkelingen zijn waarbij met name de leveranciers van die laadpalen ook wel overzichten kunnen aanleveren van auto's die daar hebben gestaan en of die inderdaad de hele tijd ook elektriciteit hebben getankt. Maar zover zijn wij hier nog niet.
Ik kijk de heer Hak aan of daarmee zijn vraag voldoende beantwoord is.
Nou, niet helemaal, voorzitter. Ik begrijp dat er technologische oplossingen voor zijn. Maar gesteld dat de laadpaal niet in het ongereden is geraakt, kun je heel goed zien als BOA of agent of een auto nog laadt of niet laadt. En mijn stelling is, volgens mij kun je makkelijk in de APV regelen dat in dat geval gewoon opgetreden kan worden tegen, op dezelfde wijze als tegen iemand die niet betaalt op een betaalde parkeerplaats staat.
Meneer de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Hak, u weet het, ik weet het ook. We hebben alle twee elektrische auto's, of tenminste elektrische auto's. Ik weet ook van het blauwe lampje en het groene lampje. En als het groene lampje brandt, dan is de accu vol. Desalniettemin is dat momenteel nog niet iets wat in de handhaving zit. Ik vind het wel een optie, wat u net aangeeft. Zo moeten we daar iets niet mee. Ik wil dat best eens intern bespreken of dat een zaak is die ook in de handhaving op het gebruik van elektrische palen en het rechtmatig gebruik daarvan meegenomen dient te worden. Ik vind het een optie om te overwegen.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een goed antwoord gehoord, een voldoende antwoord gehoord van de wethouder.
Ja, en volgens mij heeft hij ook een toezegging van de wethouder gekeken dat hij zal kijken in hoeverre daar iets op mogelijk is. Dat gaat hij in ieder geval onderzoeken, heb ik hem horen zeggen.
Nou, meneer de voorzitter, ik heb het woord overwegen gebruikt, maar dat lijkt wat mij betreft aan onderzoeken. Okay. Dus we gaan eens kijken hoe we dat of dat een plekje kan krijgen.
U gaat het overwegen. Prima. Dan noteer ik, of heb ik hier voor mij staan, een doorvraag, aanvullende vraag van de heer Dijkstra van de VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Even doorgaan op wat mijn collega Mart Hak van CDA heeft gezegd. En de toezegging / onderzoek aanbod van de heer wethouder Van Engelen. Wat dan wel heel lastig is als je dan, je komt om een uurtje of 7.000, je laat hem op. Sommige auto's zijn er 4 uur opgeladen, sommige doen er 12 uur over. Afhankelijk van 1 of 2 fasen laden. Maar stel, we hebben een auto in dit voorbeeld van 4 uur laden, die is dan om 10 uur opgeladen. Of 11 uur. En als je dan gaat handhaven, dan betekent dat je sommige auto's dus midden in de nacht van een parkeerplaats moet verwijderen. Dat is, lijkt mij niet wenselijk. Dus daar ook graag dit graag meenemen in uw onderzoek. Een tweede punt is eigenlijk de omgekeerde vraag. Laadpaal kleven van niet-elektrische auto's. De wethouder noemde in het begin even daarvoor op gehandhaafd. Mijn ervaring en ook de ervaring van mijn omgeving hier is het tegenovergestelde. In mijn omgeving zitten 6 laadpalen, staan vaak niet elektrische auto's en ik heb nog nooit daar een handhaving op gezien. Kan de wethouder daar iets op zeggen of dat ook meenemen in zijn onderzoek, hoe we daar scherper op kunnen zijn?
Wethouder van Engelen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Wat meneer Dijkstra aangeeft, de twee punten, dat is duidelijk. Ik ben het alleen met meneer Dijkstra eens. Als je om 11 uur 's avonds thuis komt en 4 uur later is je auto opgeladen, dan zou dat betekenen dat je om 3 uur 's nachts je auto moet gaan wegzetten. Dat is niet reëel. Daarom heb ik ook al gezegd, het betreft hier een, als je daar wat mee wil gaan doen, dan is dat een iets breeds wat je dan moet gaan doen. Dan moet je ook regels voor opstellen, dan moet je dingen duidelijk voor krijgen. En ik ben het met hem eens dat je niet s'nachts om 3 uur je bed uit hoeft om je auto weg te zetten. Want dat heeft totaal geen nut, ook in de parkeerfaciliteiten denk ik. Maar goed, dat is een beetje vooropgenomen, dat is mijn eigen standpunt. Misschien moet ik dat niet delen hier. Dat wordt meegenomen. Tweede punt, meneer Dijkstra. Zover mij bekend is het niet toegestaan om bij een oplaadplek met een gewone auto te parkeren. En dat zou betekenen dat we intern aandacht moeten vragen om als u die constatering heeft, om nog eens goed te kijken of elke auto die bij een elektrische laadpaal staat ook wel een elektrische auto is. En dat zal ik ook in het overwegen en meenemen van het onderzoek dan kijken in hoeverre we daarin iets zouden kunnen doen. Maar dat is allemaal in het begin om te kijken van hoe en wat verder. Maar vanzelfsprekend zou ik zeggen.
Oké, goed. Dan gaan we door naar de heer Van den Heuvel. Frank van den Heuvel van de Socialistische Partij, die een doorvraag heeft. Ook over dit onderwerp mag ik aannemen.
Jazeker, exact dit onderwerp. In deze buurt hebben we 4 laadpaal parkeerplaatsen, waarvan er 2... ook door niet-laders gebruikt mogen worden. Echter, die parkeerplaatsen worden voor het laden nauwelijks gebruikt. Als er 1 keer in de week een auto een uurtje of wat staat te laden, is het veel. Terwijl er wel heel groot gebrek is aan parkeerplekken. Dus ik zou graag aan de wethouder willen vragen of dat hij ook dat in zijn overwegingen mee wil nemen. Dat er niet onnodig gehandhaafd wordt, terwijl er gebrek aan gewone parkeerplekken is. Dank u wel.
Nou, ik kan haast het antwoord van de wethouder wel raden, maar dat is aan hemzelf om dat te geven.
Ja, nou, meneer de voorzitter, fijn dat u het toch aan mij laat. Ja, kijk meneer Van den Heuvel, als we toch zometeen met de laadpalen in algemene zin aan de gang gaan, dan zal elke variant van gebruik, niet gebruik, verkeerd gebruik vanzelf meegenomen worden. Kijk, als we iets realiseren wat een doel heeft en het wordt als zodanig niet, of tenminste een doel en een nut heeft en het wordt als zodanig anders gebruikt, dan, ja, dan moeten we daar wat mee, vind ik. Dus ik ben het met u eens wat betreft dat standpunt. Ik neem het mee, ook in de overweging van de laadpalen. Het is wel een bijzonder thema wat nu even naar boven komt, maar wel interessant.
Ja. Ja, ja. Dank u wel.
Ja. Dank u wel. Dan ga ik door naar, even kijken, de heer Verdam. Ik heb niet gezien, ik kijk ook de griffier even aan of dit over hetzelfde onderwerp gaat, of dat weet u niet.
Nee, een doorvraag.
Een doorvraag. Prima, meneer Verdam.
Ik heb vorig jaar heb ik tijdens een RIA, toen het nog RIA heette, de vraag gesteld of een laadpaalplek een parkeerplek is. En of dat meegerekend wordt met de parkeerdruk in de wijken. Daarnaast heb ik even inhakend op de vraag van de heer Van den Heuvel. Ik heb vorig jaar met een beambte besproken dat wanneer er 4 laadpalen of 2 laadpalen met 4 plekken worden geplaatst, dat er maar 2 van in gebruik worden genomen naarmate er vraag is voor laadpalen.
En uw vraag is?
Mijn vraag is of ik dan ook gelijk antwoord krijg op mijn vraag of een laadpaalplek een parkeerplek is en dus te lasten gaat van de parkeersdruk in een wijk. En of dat ook meegenomen kan worden.
Wethouder van Engelen, daarop zou willen reageren.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Een laadpaalplek is een parkeerplek en die wordt gewoon meegenomen in de telling als beschikbare parkeerplaats.
Kijk, dat is een kort en helder antwoord volgens mij, meneer Verdam.
Ja, dat is inderdaad een kort antwoord, maar het is tegenstrijdig met hetgeen wat er eerder gezegd is.
Nou, dank u wel. Dan, ik heb begrepen dat, dat dit mogelijk nog een vervolg gaat krijgen, dit onderwerp. Dus we zullen zien, dan is daar mogelijk nog weer gelegenheid toe om daar verder op door te gaan. Dan ga ik door naar mevrouw Dirks van Ieders Belang. En die heeft een aantal vragen gesteld bij het onderwerp parkeertarieven. 1 over de financiën, over buitenparkeren, de tarieven, wettelijke verplichtingen, zie ik hier. Mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vraag 1a en 1b over de exploitatie. Die is volgend jaar negatief en in 2022 bereikt die rampzalig dieptepunt, uitmakend ongeveer 7,5% van onze totale begroting. In 2023 is die opeens in de verwachtingen positief. Dan is niet meegerekend corona. Dan is niet meegerekend de invloed die het steeds meer kopen bij webwinkels heeft. Dan is niet meegerekend het feit dat in 2019 al minder gebruik werd gemaakt van de parkeergarages. Ik ben heel erg benieuwd hoe de wethouder aan dergelijke positieve inschatting komt voor 2023. En ik vind dat extra bijzonder, omdat ik natuurlijk graag ook in mijn persoonlijke situatie een dergelijke toverstaf wel zou willen gebruiken. Dat snapt u. Vraag 1b.
Ja? Oh, sorry.
We hebben voor de exploitatietekorten een groot deel van de parkeerreserve gebruikt. Daar is nog 8% in over. Die gaat er, denk ik, komend jaar uit. Betekent dat dan ook dat deze reserve wordt opgeheven? En dat is voor ieders belang in ieder geval een steeds terugkerend punt. Dat begrijpt u, voorzitter.
Ja,
Dank u wel.
Dat heb ik volgens mij ook al eens eerder uit uw fractie vernomen. Dan ga ik naar de wethouder toe voor beantwoording van deze twee vragen.
Ja, daar ben ik weer, hè?
Ja hoor.
Ik moet nog even iets opschrijven. Ja. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Derks, voor uw vragen. Wat betreft de parkeertarieven, uw zorg over... eigenlijk interpreteer ik hem even als volgt van... neemt het wel toe? Zijn de cijfers wel juist? Hoe gaat het nou precies? Nou... we hebben nu een trend over 4 jaar, dat heeft u kunnen lezen, hebben we nu genomen. En die trend over 4 jaar, die geeft een veel duidelijker en een veel actueler beeld dan wat we voorheen deden. En over de afgelopen 4 jaar hebben we steeds kunnen constateren dat er een duidelijke groei waarneembaar was. Dat stond anders in verhouding tot hetgeen wat we verwachten ten opzichte van de realisatie, maar er was wel degelijk sprake van groei. En die groei zit er nog steeds in. Uw opmerking over corona. Corona is iets wat hier compleet los van staat. Daar zijn we ook meerdere malen heel duidelijk over geweest. Daar krijgt u brieven over. Koersnota 2021 heeft heel duidelijk ook aangegeven dat corona daar buiten geplaatst dient te worden. En dat we uit moeten gaan van de normale situatie. Omdat corona incidenteel is en corona altijd nog een terugvaloptie heeft richting het Rijk die daar middelen voor beschikbaar stelt. Dat maar even als eerste reactie. En ik zag dat er een handje omhoog ging, maar dat laat ik aan u, meneer de voorzitter.
Ja, ja, klopt. Volgens mij heeft mevrouw Derks nog een doorvraag. Schat ik zo in.
Dat klopt, voorzitter.
Ga u gaan.
Ik ben... heel erg benieuwd waarom er dan in het stuk staat dat in 2019 de exploitatieresultaten tegenvielen omdat er minder gebruik van was gemaakt. Als dat expliciet in het stuk genoemd wordt, dan ga ik ervan uit dat ik daarvan mag uitgaan. En dan kan ik dat dus meenemen in de vraag die ik stel. Maar de wethouder die levert mij alleen maar een heel erg optimistisch beeld. Los nog even van het feit dat de wethouder mijn vraag over het opheffen van deze reserve nog niet heeft beantwoord. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dat was inderdaad terecht. Dat had u inderdaad ook gevraagd. Dan ga ik naar de wethouder voor beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik net gezegd heb, mevrouw Derks, het aantal gebruikers van de parkeergarages over de afgelopen 4 jaar vertoont echt een stijgende lijn. Heeft een stijgende lijn ook vertoond. Er is geen enkele reden om die stijgende lijn ook niet verder door te trekken. Als je een trend pakt van 4 jaar, betekent dat je daar het gemiddelde van neemt. En het gemiddelde leidt tot groei in de parkeergarage. Ik kan dat niet anders uitleggen dan dat ik nu zeg. Dat we zorgen hebben over corona, dat is duidelijk. Maar corona staat hier echt buiten. Nogmaals, omdat het incidenteel van karakter is. En nogmaals, de middelen daarvoor ook toegezegd zijn. En achteraf moeten we bezien wat het effect is geweest. Dat kunnen we nu gewoon op dit moment niet zien. Kunnen we ook niet weten. Wat betreft het opheffen van de reserve. Even voor de duidelijkheid. Kunt u misschien nog één keer precies aangeven wat u daarmee bedoelt? Dat ik het duidelijk begrijp. Voordat ik iets zeg wat u zegt, dat heb ik niet gevraagd.
Nee, natuurlijk, voorzitter. We hebben in het totaal van onze begroting een 18 of 19-tal reserves. U put om de negatieve effecten op de exploitatie te dekken uit de reserveparkering. Daar zit nog 8% van het oorspronkelijke bedrag in. U schrijft zelf in het stuk dat dat waarschijnlijk opgaat bij de komende exploitatieronde, dus in 2021.
Mm-hmm.
Dan is die reserve op. Dan ben ik benieuwd of de reserve dan uiteindelijk opgeheven kan worden. Gewoon opgeheven, weg. Doet niet meer mee.
De wethouder.
Ja, nou, dank u wel, meneer de voorzitter. Kijk, als hij leeg is dan, en hij is gebruikt, dan worden er in de komende tijd ook gewoon weer reserven ingestort. Dus op een gegeven moment als reserves op zijn omdat ze gebruikt zijn uit de parkeerexploitatie, dan komt daar gewoon uiteindelijk weer door gebruikers, wordt daar gewoon weer geld ingestort. Dus ik bedoel, ja, zo zit het gewoon.
Ja?
Ja, ik heb verder geen toevoeging. Ja, ik zie weer een geel handje. Daar let u op, hè?
Ja, ik kijk of u klaar bent met uw beantwoording.
Kijk, de vraag op het opheffen van het, als het reserve op een gegeven moment, die 8% die er, wat mevrouw Derks nog zegt, nog in zit. Als het op een gegeven moment klaar is daarmee, dan is die pot is dan leeg. En die zal dan op een gegeven moment of weer aangevuld moeten worden of een andere reserve aangesproken worden. Dus,
Oké. Helder. Ik ga even door naar de heer Dijkstra, die hier ook een doorvraag over wil stellen.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de enige vraag die ik had, wat gaat de wethouder doen als de reserveparkeren leeg is? Dat is een beetje gerelateerd aan de vorige vraag. Nu hoorde de wethouder zeggen, ja, dan wordt de reserveparkeren opnieuw aangevuld.
Je moet goed luisteren.
Ik neem even een voorschot op het begin wat de wethouder gaat zeggen. Zou het dan niet zo moeten zijn dat als er een tekort is in dat betreffende jaar, dat er dan een beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld de algemene reserve. En dat iedere keer weer, in plaats van wat de wethouder net zei.
Gaan
we met die leger? Daar gaan we vanuit. Heeft zich zelf aangegeven volgend jaar. Praat u tegen mij, wethouder, of praat u dat tegen uw ambtenaar? Want ik denk dat de wethouder de microfoon aanstomt, per ongeluk. Dus dat we gaan weten, gaat de wethouder in één keer een pot geld vragen om de reserve parkeer aan te vullen? Of gaat de wethouder per jaar een verzoek doen aan de raad om voor dat jaar de algemene reserve uit te putten? Dank u wel.
Ja. Het woord is aan de wethouder.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Met excuses dat het geluid nog instond. Inderdaad, meneer Dijkstra.
Dat kan gebeuren.
Ik vroeg even om ambtelijke ondersteuning, zoals u misschien wel kunt bedenken. Momenteel gaan we ervan uit dat het toereikend is en dat er voldoende financiële middelen in de pot zitten om eventuele tegenslagen op te vangen. Daar zou het ook mee afgedaan kunnen worden. Aan de andere kant, mocht er inderdaad vanwege omstandigheden, en dat is ook een normale gang van zaken, tekort zijn en daarmee in de continuïteit een gevaar, dan zullen we dat melden op de daarvoor gebruikelijke wijze. En in het ergste geval, ik noem het dan maar even erg, zullen we dan naar de raad moeten gaan om of een alternatief voor te leggen of om aan te geven dat er meer middelen nodig zijn. denk dat dat de normale gang van zaken is.
Oké. Dank u wel voor uw beantwoording. Dan ga ik even nog naar mevrouw Dirks toe om te kijken of zij nog meer vragen had. Want ik hoorde een 1A en een 1B. En dan zou ik mevrouw Dirks ook willen vragen om de inleidingen iets te bekorten en snel to the point te komen.
Ja, voorzitter, dank u. Het is moeilijk als je zo breedsprakig bent als ik. Maar ik zal het proberen.
Graag.
De tarieven van de buitenparkeermeters worden net als andere tarieven trendmatig verhoogd. Mm-hmm. Maar omdat het kleinste geldbedrag dat je erin kan stoppen 10 cent is, komt die verhoging neer op 4%. Terwijl de trendmatige verhoging 2,5% is. Als we dat volgend jaar ook doen, dan hebben we 8% binnen. En niet de trendmatige 5%. Dan hebben we dus 3% extra in de pot. Betekent dat in 2023 de tarieven van de buitenparkeermeters niet worden verhoogd? Maar dat zit dan in de pot.
Vraag aan de wethouder. Hoe zit dit met die tariefverhogingen en de meters?
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik geef deze vraag even door aan de ambtelijke ondersteuning. Die weet dat precies. En vanuit zijn expertise zal dat ook waarschijnlijk een kort en duidelijk antwoord zijn. Dus ik laat het dan hem over. Meneer Velders.
Meneer Velders, ja.
Ja, ik hoop dat ik mijn geluid het doet.
Ja, uw geluid doet het. In ieder geval heeft u uw camera ook aanstaan.
Kan ik aanzetten? Had ik even uitstaan. Goedenavond. Ik zou me heel makkelijk ervan af kunnen maken door te verwijzen naar kanttekening 1.1a. Daar staat een verhaal over de afronding van parkeertarieven en dat we wel eens een jaartje overslaan en het dan het andere jaar erbij voegen. En dat zal gewoon doorlopend gebeuren. Dus mevrouw Derk zegt het terecht. Als we iets meer verhoogd zouden hebben, wat we eigenlijk niet doen, we ronden naar beneden af. Maar als dat zou voorkomen, dan zou dat betekenen dat je het jaar erop misschien de verhoging niet doorvoert. Maar het wordt door mij allemaal uitgerekend en dan zo netjes mogelijk afgerond. En dat houden we bij. De afgelopen 3 jaren kijken we terug van, is daar nog iets wat we niet hebben meegenomen? En zo komt het uiteindelijk tot stand. Maar zuiver 2,5% opplussen, dan krijg je hele rare bedragen in die automaten. Dus dat doen we sowieso niet. Is niet praktisch.
Mevrouw Derks, voldoende beantwoord?
Nou, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben heel tevreden met het antwoord van meneer Velders. Ik snap het. Dank u wel.
Prima. Had u nog meer vragen?
Nou ja, voorzitter. U weet het, één gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden.
Ja, dat weet ik.
En ik kom uit het onderwijs en belangrijk is dat geen enkele vraag dom is. Dus ik hou me daar maar aan vast. Stel nou dat het Rijk precies doet wat wethouder Adriani al in de begroting schreef. Namelijk, wij beloven wel heel makkelijk, maar we zijn heel erg traag met de uitbetaling als het al volledig komt. Dan komt er een heel groot bedrag van die parkeerexploitatie ten laste van de algemene reserve. Maar ik heb uit de algemene beschouwing en de antwoorden van wethouder Adriani begrepen dat die algemene reserve op zeker moment ook heel erg onder druk komt te staan en dat we daar als het even kan vanaf moeten blijven.
En uw vraag is?
Hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan?
Ja. Meneer Van Engelen, hoe moet dat dan?
Oeh, meneer de voorzitter, dat zijn wel de vragen die met heel dicht tegen het terrein van collega Adriani aankomen. Maar goed, die is ook geciteerd. Maar voorlopig hebben we in de algemene reserve corona. Zit daar een substantieel bedrag wat daarvoor gebruikt wordt. En vooralsnog ook hier denken wij daarmee goed uit te komen. Het is allemaal mits maar, en dat geldt ook voor deze periode, we weten het allemaal niet. Maar we zijn wel zo realistisch geweest om het zo goed mogelijk te proberen in te schatten. En achteraf blijkt dat niet helemaal goed gelukt is. Dan komen we bij u terug. Van zorgen ze geen reden om aan te nemen dat het te weinig is.
Ja, ja. Oké. Mevrouw Derks, ik aarzel een beetje om opnieuw bij u te komen. Want de tijd schrijft ook voort. En we hebben nog ongeveer wat zal het zijn, een 20, 25 minuten. En we zijn nog maar bij beslispunt 1. Dus ik wil daar graag wat tempo in gooien. Ik hoor u niet, maar ik neem aan dat u aangaf dat u klaar was. Ja, ik hoor u nog steeds niet, maar ja, spijt me. Dan ga ik door naar de heer Van Keulen van GroenLinks. En die heeft een aantal vragen. En die gaan over fietsparkeren, herbestemming van parkeergarage theater. En de keuzes in gebruik van parkeergarages in verband met de piekbelasting. Zo staat bij mij op papier. Meneer Verkeulen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dan zit u er niet naast, want het klopt inderdaad dat die vragen daarover gaan. Wij hebben het stuk en ook het raadsvoorstel met veel interesse gelezen. Wat ons opvalt is dat de parkeerexploitatie vooral lijkt te zijn toegespitst op alles wat met auto's te maken hebben. Mm-hmm. En dan zien we dus ook dat er wordt gevraagd om een 2 ton ongeveer om mee te kunnen experimenteren. En wij vragen ons dus af, in hoeverre wordt er ook nagedacht om bijvoorbeeld te experimenteren met fietsparkeren? En zo ja, op welke wijze? En ik ben benieuwd wat de wethouder me daarover kan vertellen.
Ja,
wilt u dat ik in één keer al mijn vragen stel? Of?
Nou ja, u heeft het nu meteen over parkeerexperimenten. En dat is eigenlijk beslispunt 2. Met uw wil vinden, zou ik die vraag even bij beslispunt 2 willen parkeren. En of u alleen uw vragen met betrekking tot de parkeertarieven hier wil stellen.
Dan zou ik. Dan heb ik nu geen specifieke vraag met betrekking tot parkeertarieven.
Oké, goed. Dan komen we met uw vraag over de experimenten en de relatie met fietsparkeren zometeen terug. Ja, noteren we dat.
Prima, dank u wel.
Dan kijk ik nog even virtueel rond of er anderen zijn die over beslispunt 1 de parkeertarieven vragen willen stellen. Want als dat niet het geval is, ik krijg ook van de griffier ook een signaaltje dat dat niet het geval is, dan gaan we door naar beslispunt 2. En daar heeft de heer Van S van de Partij van de Arbeid in ieder geval aangegeven een vraag te willen stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond.
Goedenavond.
Ik heb twee vragen aan de wethouder over de experimenten. Een aantal technische vragen staan nog uit, maar vooruitlopend op de antwoorden toch alvast de eerste. Vindt de wethouder dat er de afgelopen jaren voldoende is geëxperimenteerd met ook voldoende verschillende maatregelen?
De wethouder. Wethouder van Engelen.
Ja, meneer de voorzitter. Ja, ik moet steeds die 2 knopjes indrukken. Hè, dus dat.
Meneer
Perez, uw vraag. Hebben wij voldoende geëxperimenteerd? Nou ja, het echte experimenteren is eigenlijk in 2018 begonnen. Toen heeft de raad ook aangegeven dat er echt een experimenteerbudget zou zijn. Toen hebben we met buiten het reguliere tweede feestdagen wat al liep. In december, koopzondagen en dat soort dingen hebben we allemaal extra gegenereerd. Dus de vraag, vindt u voldoende geëxperimenteerd? Ja, het budget wat we hadden is niet altijd volledig gebruikt. Dus heb je dan voldoende geëxperimenteerd? Binnen de mogelijkheden die we hadden en in de afstemming met name Wereldhaven, onze partner hier in de City Plaza, hebben we wel gezocht naar de experimenten die bijdroegen aan een verlevendiging. Of een mogelijkheid dat er meer mensen hier zouden komen. Dat het City wat meer tot leven kwam. En Wereldhaven heeft erin geïnvesteerd in acties en dat soort zaken. Dus ja, wat is voldoende zou ik bijna willen zeggen. We hebben wel geprobeerd om aan te sluiten met elkaar. En in ieder geval bezoekers te trekken. Dus zo zie ik het wel.
Hannes?
Ja, de vraag of het voldoende is, was precies de vraag die ik aan u stelde. Dus ik weet niet of ik helemaal tevreden ben met het antwoord. Maar goed, de technische vragen en de antwoorden daarop komen ook nog. Dus dat hou ik gewoon even vast voor de raad of niet. Een tweede vraag die ik heb aan de wethouder is, hoe ziet de wethouder de experimenten en het budget en dat dan binnen de totale de exploitatie voor de komende jaren voor zich?
Ja, meneer. Ja. Mag ik, meneer de voorzitter? Ja, hè? Ja, oké. Nou, meneer Van Es, het experimenteerbudget wat we nu hebben is wat nu in 2021 die 2 ton die daarvoor gebruikt gaat worden, is een realistisch budget, denken wij, om daar zinvolle dingen mee te doen in relatie tot wat ik net heb verteld in afstemming met Wereldhaven en onze partners. Of het daarna nog verder moet gaan, dat is volledig aan de raad, want na 2021 zit het niet standaard in de PECs. Dus daar zult u een besluit over moeten nemen. Dus nogmaals, dit jaar voor 2021 2 ton. En daarna zal het gewoon weer ingebracht moeten worden. En dan kunnen we dit jaar kijken of het succesvol is geweest. Als we daartoe de kans nog krijgen in 2021. In de hoop dat corona inderdaad ook wat downscaled. En we zometeen allemaal weer onze weg kunnen gaan. Want er zitten allemaal een beetje op te wachten. En dat zijn ook de cijfers die we nodig hebben.
Oké. En dan zie ik dat de heer Dijkstra een doorvraag hierop heeft. Meneer Dijkstra, van de VVD.
Ja, dank voorzitter. Die 200.000 euro voor experimenteren, die is grotendeels bedoeld voor de zogenaamde vroege vogeltarieven. Dat is om in het kader van de corona, om de piek zeg maar te shaven, om de spreiding van de mensen naar de daluren te krijgen. Ik heb er ook technische vragen over gesteld. Ik vroeg me af, waarom vraagt de wethouder dan 2 ton uit de reserve parkeren? En haalt dat niet uit direct uit de corona-reserve, volgens mij, of uit de algemene reserve? Omdat je weet dat dit geoormerkt wordt voor corona en dat later weer via de Rijk teruggevraagd gaan worden. Dus waarom is de keuze gevallen om dat nu uit de reserve PECS te halen en niet uit de corona-reserve?
Helder. Het woord is aan de wethouder.
Ja, meneer de voorzitter. Ja, dank u wel, meneer Dijkstra. Even voor de duidelijkheid. De vroege vogelkorting waar u het nu over heeft, het gratis parkeren tussen 7 en 11... dat is een coronamaatregel. Daar wordt ook niet het experimenteerbudget voor gebruikt. Maar het wordt puur gebruikt. Het geld dat daarvoor gebruikt wordt, komt vanuit coronareserves. Daar wordt het voor gebruikt. Dus het is ook helemaal niet een, juist au contraire. Het is niet om meer mensen hier te krijgen op City Plaza. Het is juist bedoeld om meer spreiding binnen de corona te geven. Dat er niet piekdrukte is met veel mensen. Maar dat het juist triggert om mensen die zeggen van nou weet je, ik ben niet gek op die drukte. En dat parkeergeld is mooi meegenomen. Ik ga lekker tussen 7 en 11. Dan hebben we deze spreiding van mensen. En dan hebben we bovendien nog eens een keer de mogelijkheid om misschien meer mensen te trekken. Waarbij de ondernemers weer meer omzet hebben. Dat is de gedachte erachter.
Helder, helder. Ik neem aan dat de heer Van Es zijn vragen had gesteld. Dan ga ik door naar de heer Verdam, van groep Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed, ook in de haken op de vraag van de heer Van Es. In beslispunt 2.1 staat gratis parkeren mag niet leiden tot kritische drukte. Betekent dat de gratis parkeren bij de Sinterklaas en de kerstinkopen dit jaar vervalt? Of überhaupt helemaal komt te vervallen? Want dat is natuurlijk een beetje tegenstrijdig met hetgeen wat nu beoogd wordt met de 7-11 gratis parkeren. Dat was vraag 1.
Ja, oké. Okay.
Ja, meneer Verdam. Ja. En meneer de voorzitter. Meneer Verdam, in reactie op uw vraag. Ja, we hebben die regelingen die hebben we nu aangepast. En dat is ook duidelijk gecommuniceerd. En ik weet dat er in ieder geval die vroege vogelkorting van 7 tot 11 actueel is op dit moment. En ik weet ook van dat we inderdaad die vorig jaar hebben we heel veel zondagen extra opengesteld. En dat doen we dit jaar niet.
Oké. Dat is heel duidelijk.
Had u meer vragen, meneer Verdam?
Ik had nog inderdaad verband met het experimenteren. Heeft de wethouder ook gekeken naar de mogelijkheid de eerste 2 uur gratis parkeren? Of dat haalbaar is? En of dat een marktconforme situatie is ten opzichte van buurtgemeenten waar deze regeling wel van toepassing is?
Heeft u daarna gekeken, wethouder?
Ja, dank u voorzitter. Meneer Verdam, ja, daar hebben we naar gekeken. Dit is de keuze die wij gemaakt hebben. Dat hebben we in afstemming met Wereldhaven gedaan. We hebben u ook gemeld in een brief van waarom we dat doen. We monitoren het goed, we houden het goed in de gaten. We kijken wat de resultaten zijn. En dit is een op zich staand experiment. Waarvan ik nu eigenlijk nog niet goed weet wat de uitkomst is. Dat weten we allemaal niet. Maar zo daarin voor gekozen in afweging met kijkend naar de omliggende winkelcentra. Is dit de keuze geweest om het op deze manier in te steken?
Ja, oké. Okay. Meneer Verdam, had u nog meer vragen?
Ja, ik heb nog één vraag. En dat gaat over de periode, de afgelopen periode dat de parkeergarage via de Noordstedenweg, de stadhuis parkeergarage, is afgesloten geweest. Er zijn daar metingen van geweest. Het is natuurlijk een moeilijke periode vanwege de corona dat er al minder geshopt werd. Maar ziet de wethouder aanleiding om die parkeergarage aan die zijde alleen toegankelijk te maken voor bewoners, zodat de Noordstedenweg ook ontlast gaat worden?
Ja. Uw eerste vraag vind ik wel heel technisch. Maar de tweede, dat gaat over een keuze. Dus daar wil ik de wethouder vragen om op in te zetten.
Ja, het was ook een aanleiding.
Ja, nou dank u wel, voorzitter. Ja, die overweging, meneer de voorzitter, is nog niet gemaakt, meneer Van Dam. Weet ik, dat betekent, dat heeft te maken met cijfers en dingetjes. Die heb ik wat dat betreft, ik vind alle twee wel technisch. Ja. Die heb ik niet paraat. Die heb ik niet okay. paraat.
Okay. Nee, maar ik vroeg okay. over een overweging.
Ja.
Dank
je wel. Ja. Als ik maar ik begrijp aan de wethouder dat hij daarvoor nog, dat daar nog meer cijfers voor bekend moeten worden. Dus ik denk dat hier nog wel dat u misschien iets te vroeg bent met uw vraag en dat daar op een gegeven moment nog wel een ander moment voor komt. Dan ga ik door naar mevrouw Van Schaik van D66. Die heeft een vraag over de bijdrage van Wereldhaven versus de gemeente aan de parkeer of het experimenteerbudget. Mevrouw Van Schaik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had al even mijn handje opgestoken, omdat ik een vraag heb die wel heel erg inhaakt op de vragen van meneer Van Es en meneer Dijkstra. Ja. Want het was ons in eerste instantie even onduidelijk waar die 200.000 euro voor het experimenteerbudget nu vandaan kwam. Maar inmiddels begrijpen we dat dat uit de parkeerreserve komt. En dat maakt onze vraag alleen maar prangender. Want die parkeerreserve is bijna uitgeput. En wij zien in de technische beantwoording richting het CDA dat de Wereldhaven geen bijdrage doet aan het experimenteerbudget. En nu hebben we als gemeente Nieuwegein en als Wereldhaven natuurlijk belang erbij dat ons winkelcentrum goed toegankelijk is.
En de maar vraag de wereld is?
Ja, daar kom ik dus op. De Wereldhaven die heeft ook nog eens een winstoogmerk. En er wordt aangegeven, nou de Wereldhaven doet al zoveel meer. Dat staat in, niet in verhouding tot die 200.000 euro. Nou, ons idee is het zo dat de Wereldhaven wat dat betreft vanuit dat winstoogmerk die activiteiten sowieso al moet doen. Dat staat ook helemaal niet in vergelijking met de bijdrage die gemeente Nieuwegein dan doet. Mijn vraag aan de wethouder is, zou hij een overweging willen nemen om met Wereldhaven in gesprek te gaan om ook een bijdrage aan dit experimenteerbudget te verlenen? Het zou mooier wat ons betreft zijn om bijvoorbeeld een verhouding te maken naar 50-50. Zeker ja. met okay. de parkeerreserve die bijna uitgeput okay. is.
Ja, dank u wel. Wethouder van Engelen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Verschaik, dank u wel voor uw vraagstelling. Even beginnen bij het begin. Ik hou het kort, voorzitter. Dat wilt u aan mij vragen, hè? Ja.
Ja.
Dan ga ik eventjes meteen bij het goede antwoord, hopelijk beginnen. In de afstemming met Wereldhaven maken wij afspraken over de inhoudelijkheid. De gemeente draagt daarbij de mogelijkheid van het gratis of het tegen gereduceerd tarief parkeren. Wereldhaven, daar stemmen we mee af, doet daar iets tegenover in aankleding, de entourage en dat soort zaken. En uiteindelijk moet dat leiden dat onze ondernemers daardoor meer klanten krijgen. En dat is het verhaal. En zover ik weet staat het experimenteerbudget van 2 ton nagenoeg in gelijke verhouding tot wat de Wereldhaven daarin in doet. Dat is hetgene wat mij bekend is.
mevrouw Van Schaik. Ik heb zo het vermoeden dat u een doorvraag wilt stellen.
Ja, dank u wel. Ja, vandaar mijn lange inleiding, omdat ik dit antwoord dus al eigenlijk wilde afdekken in mijn vraag. Want ik weet dat wij daar belang bij hebben. Ik heb uit de technische beantwoording inderdaad ook gelezen dat Wereldhaven wat doet met de aankleding. Maar dat, ja. Maar dat is natuurlijk sowieso al wat Wereldhaven moet doen. Want die moet zorgen voor een aantrekkelijk winkelcentrum. Want die wil daar de ruimte exporteren. Ja. Dus dat is sowieso al een taak bij de Wereldhaven. Dus dat tegen dat bedrag opweegt, dat snap ik dan niet helemaal. Mijn vraag is, wil de wethouder in overweging nemen om die 200.000 euro die we nu als experimenteerbudget gebruiken, om die ter discussie te stellen naar Wereldhaven, om daar een bijdrage aan te leveren? Want die activiteiten die zij al verrichten.
Ja, uw motivatie is duidelijk, denk ik.
Oké, dank u wel.
Want ik ben bang dat u anders in herhaling vervalt. Ja. Wethouder Van Engelen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou bijna willen zeggen, mevrouw Van Schaik, hoe kan ik dat weigeren? Daar praten we al met regelmaat over. Maar goed, u dringt erop aan. Ik wil daar best nog een keer met Wereldhaven over praten. Weet wel dat Wereldhaven zelf momenteel ook in een uitermate lastige positie als organisatie zit. Dat is één. En twee, uiteindelijk moet het parkeren en de entourage leiden dat onze ondernemers meer klanten krijgen. En daar doen we het voor. Dus dat is eigenlijk het gemeenschappelijke belang. Tenminste, zo sta ik erin. Zomaar even, meneer de voorzitter.
Ja, dank u wel.
Ja? Ik spreek met Wereldhaven volgende week, dat komt goed. Ik neem het mee.
Oké, fijn. Dank u wel.
Dan ga ik naar meneer Van Keulen. Die had al eerder aangegeven een vraag over de experimenten in relatie tot fietsparkeren te hebben.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat klopt. Mijn vraag is niet anders geworden dan die een kwartier geleden ook was. Dus wij zijn heel erg benieuwd of dat er ook wordt nagedacht over experimenten om te kijken naar het fietsparkeren. En zo ja, welke experimenten? Okay. Wat kan de wethouder daar mij over vertellen?
Dat is een heldere en bondige vraag. Dank u wel daarvoor. Meneer Van Engelen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Van Keulen. Ik zou zeggen, komt u met ideeën? En inderdaad, u gaf aan, focussen wij eigenlijk niet te veel op het autoparkeren. Nou ja, misschien is dat wel zo. Aan de andere kant, het fietsparkeren is natuurlijk al gratis. Maar als er nog andere dingen te bedenken zijn waarbij u zegt van nou, dat past nou echt in het experimenteerbudget, laten we dat nou eens proberen. Dan staan we natuurlijk altijd open voor goede suggesties.
Nou, volgens mij is dit een fantastische uitnodiging, meneer Van Keulen, om helemaal uw ideeën daarover te delen met de wethouder.
Nou, bij GroenLinks zijn we nooit te beroerd om mee te denken over dat soort zaken. En daar gaan we ook zeker mee aan de gang. Dank u wel.
Ja, mooi. Dan kijk ik nog even ook naar de griffier. Nee. Dan ronden we daarmee beslispunt 2 af en gaan we gauw door naar beslispunt 3. En daar heeft de heer Hak aangegeven wat vragen te willen stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat mij met name dan even om een passage uit het raadsvoorstel, wat daarop van toepassing is. Daar staat dat er een finale toets uitgevoerd zal worden om te komen tot een sluitende parkeerbalans. Dat is in dit geval wel een woord met meerdere betekenissen, volgens mij. Mijn vraag aan de wethouder is, hoe lossen we dat nou gewoon fysiek, die parkeerbalans, op na 2022?
Wethouder.
Ja, meneer de voorzitter, meneer Hak. Ik weet niet of ik uw vraag goed begrijp. Hoe lossen we dat op, die parkeerbalans? In 2021 gaan wij in ieder geval terugkomen met een actualisatie wat betreft de kosten en opbrengsten. En er komt een finale toets om te komen tot een parkeerbalans, om te kijken van hoe wij de boel in evenwicht komen. En dat wordt met u gedeeld in 2021. En hoe dat dan verder gaat in 2022, dat zou ik nu nog niet kunnen zeggen, omdat we nog bezig zijn om het voor 2021 zeg maar op te schrijven en zometeen bij u onder de aandacht te brengen.
Ja, meneer Hart. Als ik ze vrij mag zijn, voorzitter, ik was een beetje bevreesd.
Het gaat mij even niet om de financiën nu. Het gaat mij om de fysieke parkeerbalans. Het is namelijk in onbalans op het moment dat we niet meer van P-West konden gebruik maken. P-15 komt later. Hoe voorziet u dan in die periode tussen 2021 en, laten we zeggen, 2024? Zeker nu ook de gebruikers van de doorslagzone zo meteen op P-15 of op andere parkeergarages aangewezen zijn.
Het gaat dus niet om de financiën, maar om de parkeerplekken, begrijp ik.
Ja, ik denk dat ik deze vraag even bij meneer Wilders, meneer Velders neerleg, sorry.
Meneer Velders, ja. Meneer Velders.
Ik kom erin, ik kan daarover zeggen dat inderdaad de parkeerbalans een technische balans is op het aantal auto's wat op straat staat. Het evenwicht tussen de parkeervraag en de parkeercapaciteit. Op dit moment is het nog zo dat we daarbij uitgaan van een de piekbelasting. Dus op het drukste moment van de dag, de week en het jaar kijken we naar wat er aan parkeervraag is en dat we dat kunnen accommoderen. En dat gaan we herijken om te kijken of dat al in onze capaciteit aanwezig is. Of dat er bijgebouwd moet worden. Omdat we niet iedereen een plekje kunnen geven op zaterdag. Dat is in ieder geval wat ik ermee heb willen aangeven.
Ik kijk naar de heer Hak. In hoeverre zijn vraag hiermee voldoende beantwoord is?
Ja en nee, voorzitter. In dit geval nee. Want straatparkeren, daar kan ik me voorstellen dat je op wat kortere termijn wat aan kunt doen. Maar overdekt parkeren, dan heb je nog een andere uitdaging. Dus ik hoop dat de wethouder beaamt dat dit een risico is, wat we dan wel, denk ik, hopen dat het college gaat monitoren en ons tijdig gaat voorliggen.
Kijk de wethouder aan voor een korte reactie hierop.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, meneer Hak, monitoren sowieso en tijdig terugkoppelen ook. Dat is in ieder geval wat ik u kan zeggen naar aanleiding van het betoog van de heer Velders. Ik benadruk het maar even. Vanzelfsprekend wat u net opmerkt. Maar voor de rest sluit ik me wel aan wat meneer Velders erover gezegd heeft natuurlijk. Wat dat betreft, ja.
Ja, oké. Dank u wel. Dan kijk ik maar op mijn beeldscherm en zie ik dat er een vraag is van de heer Dijkstra over de fietsexploitatie. Meneer Dijkstra, van de VVD.
Dank, meneer de voorzitter. Inderdaad, een vraag over de fietsexploitatie. Omdat die gratis is voor gebruikers, zit er een structureel tekort in van zo'n rond de 4,5 ton afgerond. Tot en met 2024. In de beantwoording technische vragen is aangegeven dat in dat deel de kapitaallasten vanaf 2025 meegenomen is. Dat dan specifiek de nieuwe fietsparkeergarage, nummer 3 die erbij gaat komen. En er ontbreekt nog het deel beheer en het gebouw gerelateerde kosten. Betekent dat dat vanaf 2025 de rode cijfers voor de FEX verder omhoog gaan? En kan de wethouder een indicatie geven, als het antwoord ja mocht zijn, hoeveel dat ongeveer is? Is dat 2,5 ton? Heb ik dat dan juist?
Nou, ik vind die vraag wel heel erg technisch, eerlijk gezegd. Er zit niet zozeer een politieke overweging in. Maar ik kijk naar de wethouder of hij hier een antwoord op kan geven. Ja. En anders dan wordt het schriftelijk.
Ja, nou ja, meneer de voorzitter, wel bij de woorden uit de mond. Ik heb dat niet paraat. Er is inderdaad, zoals meneer Dijkstra zegt, het was de laatste technische vraag van de VVD in de tweede ronde. Daar is antwoord op gegeven. De aanvullende informatie die meneer Dijkstra vraagt, die zal ik schriftelijk doen toekomen dan.
Oké, prima.
Ik heb hem niet paraat.
Ja, dan komt die beantwoording schriftelijk naar u toe. Meneer Dijkstra, wilt u daar nog iets politiek mee, dan heeft u daar in de raad de gelegenheid toe. Dan kijk ik even op mijn scherm en zie ik verder bij 6.3 geen vragen meer. Ik zie ook geen vragen voor beslispunt 4 en 5, maar ik wacht nog even of daar nog vragen over zijn bij de collega's. Die komen.
Ja, voorzitter.
Ik had via mijn fractievoorzitter aangegeven dat ik over de beslispunten 4 en 5 één vraag had.
Oké, dan geef ik u het woord tenslotte.
Voorzitter, het is gebruikelijk dat elke gemeente de dingen die ze regelen vastlegt in de verordening.
Ja.
Dat is standaard. En dan word ik heel erg geïrriteerd eigenlijk door datgene wat boven deze verordening is geschreven. Namelijk, dit is een verplichting op grond van de gemeentewet. Dan denk ik, dat doe je normaal al. Had het college dit niet aan ons voorgelegd als niet in de gemeentewet had gestaan dat het moest? Dat wilde ik graag weten.
Nou, dat is een beetje een retorische vraag, gast, maar meneer Van Engelen, wethouder Van Engelen.
Ja, mevrouw Derks, ik geef met plezier antwoord op uw vraag. Natuurlijk leggen we dit aan u voor. Het heeft helemaal niets te maken met de verplichting vanuit welk wettelijk kader dan ook. We gaan op een bepaalde manier met elkaar om en dat past gewoon het voorleggen van dit soort al of niet in de gemeentewet belangrijke zaken die de raad dient te passeren. Dus ik ben al duidelijk geweest, denk ik.
Ja,
voorzitter, dank u wel. De wethouder heeft het antwoord gegeven dat ik hoopte.
Oké, prima. Dan ronden we daarmee dit af en hebben we alle 5 de beslispunten doorgesproken. Zijn de vragen gesteld die in ieder wilde stellen en komen we nu aan de inventarisatie. Nee, zie ik de griffier gebaren. De heer Van Keulen heeft nog een vraag. Ik zou zeggen, meneer Van Keulen, komt u er maar in.
Nou, daar ben ik. Dank u wel. Ik had inderdaad nog even een vraag, die had ik ook al aangegeven.
Ja.
En de vraag gaat even over de piekbelasting. Over de piekbelasting van de parkeergarages.
Oh, ja. Ja.
En dan was de vraag die bij ons leeft. Wordt er ook nagedacht om bijvoorbeeld op zaterdag, in plaats van meer parkeergelegenheid in City te bouwen, gebruik te maken van bestaande parkeergelegenheid, zoals daar zijn, bij Blokhoeven. En dan, als we het weer mee gaan maken, als de tram gaat rijden, dat onze gewaardeerde klanten van City Plaza daar vandaan kunnen gaan reizen.
Okay.
Wordt ook die piste onderzocht, dus mijn vraag aan de wethouder.
Oké. Lijkt me een mooie concrete vraag. Wethouder Van Engelen, kijkt u naar dit soort alternatieven?
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Nee, wij kijken momenteel niet naar dit soort alternatieven. We zijn druk bezig om ons te focussen op het stadsgebied. Het is niet alleen de zaterdag. Het zijn ook andere momenten dat er piekbelastingen zijn. Dus we gaan, zoals ook in de notitie beschreven, we gaan eerst op zoek naar de oplossing om dat hier binnenstedelijk te realiseren. Dat afspraken met ontwikkelaars nagekomen kunnen worden en dat in principe de bezoekers van City Plaza hier in de omgeving kunnen parkeren.
Ja? Meneer Van Keulen, voldoende beantwoord?
Ik dank de wethouder voor zijn beantwoording.
Oké.
Dank u wel.
Dan komen we nu aan de inventarisatieronde voor de zorg- en aandachtspunten. En ik wijs u er nogmaals op dat als u aangeeft dat u het mee terugneemt naar de fractie, wat u uiteraard uw goed recht is, dat dat voor ons wordt genoteerd als geen zorg- en aandachtspunten. Ik ga mijn lijstje af en begin bij de VVD, de heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. We hebben vrij veel zorgpunten, mede door het feit dat de technische vragen zeer algemeen zijn beantwoord en ook vaak verwezen zijn naar stukken die, waarvan uiteraard heb kunnen lezen. Dus ik noem ze even op in willekeurige volgorde. Dat is de reserve, het over experimenteren. Dat is de FEX en dat is de verschil van 150.000 euro die is ontstaan tussen de definitie in de programmabegroting en de PEX.
Okay. Heldere punten, dank u wel. Dan kom ik bij de heer Van der Heuvel van de Socialistische Partij.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de diverse zorgen geuit in deze vergadering. Wij moeten daar ons flink over beraden en ik zal zeker met een motie komen. En aangaande het hele parkeerbeleid.
Ja.
Nadere invulling volgt snel.
Oké. Ik ook de griffier aan, want we hadden een kleine storing in het geluid. Dus u was bezig met uw zorgpunten en toen viel het geluid uit bij ons.
Oh,
dat is geen grote zorg, want ik heb ze niet opgesomd.
Maar
ik sluit me aan bij de zorgpunten van de VVD en het zorgpunt van D66 aangaande de verdeling met Wereldhaven.
Ja, oké. Okay. Dank u wel. Dank u wel.
Ik denk dat ze wel wat meer vel op de botten hebben als dat ze doen voorkomen.
Oké, okay, prima. Dan de heer De Winter van de VSP.
Ja, voorzitter, dank u wel. De VSP die stelt vragen bij de rol van Wereldhaven als het gaat om experimenten. Mevrouw Van Schaik heeft die vragen gesteld en diezelfde vraag hadden wij eigenlijk ook. Maar we hebben meer een mening over. We vinden dat Wereldhaven gewoon een rol heeft te spelen daarin en we zullen daar inderdaad ook op terugkomen. Ja. Naast dat Wereldhaven misschien ook een rol bij de experimenten zou kunnen spelen, zou Wereldhaven ook een rol kunnen spelen bij de totale parkeerexploitatie. Want Wereldhaven is een enorm groot belanghebber, zeg maar, als het gaat om exploitatie. Parkeren. Verder daar hebben wij verder geen zorgpunten, dank u wel. Nou ja, ik kan één ding nog noemen en dat is meer een mening. Dat is dat ik de exploitatie, de meerjaren exploitatie perspectieven op het parkeren toch wel erg rooskleurig vind. En ik moet nog zien dat in 2023 er een balans is in de financiële opzicht.
Okay.
Dat gezegd hebbende, dank u wel.
Ja, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Van Essen van de Partij van de Arbeid.
Ja, nee, ja. Zo'n aandachtspunt, voorzitter, zijn de experimenten.
Oké, dat is mooi kort en bondig. De heer Van Keulen dan van GroenLinks.
Ja, dank u wel. GroenLinks heeft als zorgpunt de verdeling van, of liever gezegd, het verschil in aandacht voor fietsparkeren en autoparkeren. En daarnaast maken wij ons ook zorgen voor het helaas niet kijken naar alternatieven. En de, wat in onze ogen dan eenzijdige focus op het parkeren in city. Ja. Dat was hem.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dan mevrouw Van Schaik van D66.
Yes, dank u wel. Ja, onze zorgpunten liggen bij de bijna uitgeputte parkeerreserve. En de bijdrage, zoals net al in de discussie naar voren kwam, vanuit de Wereldhaven die er niet is in het het experimenteerbudget.
Ja.
Maar met de toezegging van de wethouder om dat volgende week met Wereldhaven te bespreken, zijn we enigszins gerustgesteld. Dus we zijn heel benieuwd naar die terugkoppeling in de raad.
Oké. Okay. Dank u wel. Dan de heer Hak van het CDA.
Voorzitter, dank u wel. Wij hebben er drie. De eerste is, dat zal u niet verbazen, het parkeren en het plaatsgebruik van elektrische voertuigen. De tweede is de tijdige terugkoppeling van, zeg maar, de balans tussen vraag en aanbod naar ons als raad, waardoor we ook nog kunnen manoeuvreren in onze kaderstellende taak. En de derde is de betaalbaarheid van parkeervoorzieningen middels de PECs. En het uitnutten van de parkeerreserve. Of wij ook nog met een motie komen, dat houd ik in beraad.
Dank u wel. En die motie zou dan over dat laatste punt gaan? Uw geluid valt weg.
Excuus, dat kon wel eens over het laatste punt gaan, voorzitter. En of over het plaatsgebruik van elektrische voertuigen.
Oké, okay, prima. Dan weet de wethouder ook waar hij aan toe is. Dan kom ik bij de ChristenUnie en mevrouw Tjim Kuipers.
Dank u wel. Ja, ChristenUnie heeft alleen als je zorgpunt de experimenten.
Oké, okay, dank u wel. Wij noteren dat. Dan lokale vernieuwing, mevrouw Peters.
Ja, voorzitter, dank. Wij hebben geen zorg- en aandachtspunten.
Oké. Okay. Dan mevrouw Derks van Ieders Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb proberen duidelijk te maken dat de exploitatie ons zwaar op de maag ligt. En u kunt verwachten dat de fractie mijn advies zal volgen om een amendement te maken op het voortbestaan van de zoveelste reserve. En als die reserve niet verdwijnt na uitputting, dan denk ik dat wij waarschijnlijk tegen zullen stemmen. Dank u wel.
Helder. Dan meneer Singh van de Stadspartij Nieuwegein.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben twee aandachtspunten. Financiële positie, fietsen parkeren en we zijn benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken met Wereldhaven.
Oké, dank u wel. Dat staat genoteerd. Dan tenslotte de heer Verdam van Groep Verdam.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat er vier meeschrijft. Ja, mijn zorgpunten zijn verkeersdruk bij betreffende toegankelijkheid via de Noordstedenweg. Ook in verband met de geplande woningbouw rondom City. Het B. Het ontbreken van blauwe zones bij scholen en andere niet-commerciële maatschappelijke gebouwen. Gehele ontsluiting van het binnenstedelijk gebied. Na alle bouwplannen en de parkeerdruk op de omliggende wijken. Verhoging parkeerabonnementen, mantelzorgers. Parkeervergunningen met kenteken voor partners van minder verdienen. De parkeergelegenheid voor de te grote hoeveelheid deelauto's in het gebied. Parkeergelegenheid voor markthandelaren in verband met bouw P15. Fietsparkeren zowel in de bestaande als in de nieuwe fietsenstallingen. Uitleg aan de bewoners en vergunninghouders over de tariefverhogingen. Verder vind ik de geste van GroenLinks een hele interessante transferium bij Blokhoeven. Verder heb ik nog wat technische vragen, ook naar aanleiding van de beantwoording op de vragen van CDA. Dank u wel.
Dank u wel. Uw opsomming is zeer uitvoerig en staat genoteerd. Ja, de griffier heeft meegeschreven. Dan zijn wij wat uitgelopen, ongeveer een minuut of vijf. En ik stel voor dat wij verder gaan. Allereerst dank ik alle collega's voor hun vragen aan de wethouder. En dank ik ook de wethouder voor de beantwoording. En uiteraard de heer Velders ook voor de ondersteuning daarbij. En kom ik toe dat wij om 9:10 starten met de rondvraag. Dus dat betekent dat wij 3 minuten pauzeren. Dank u wel. Goedenavond en hartelijk welkom. De avond van de raad. Welkom aan alle raads- en commissieleden, ook de collegeleden en uiteraard aan en ieder die meekijkt bij deze vergadering live via Facebook of YouTube. Mijn naam is nog steeds Gerben Horst en ben bij dit onderdeel uw voorzitter. Wij vervolgen deze avond van de raad met de rondvraag die eens per maand wordt ingeboekt. En er zijn een aantal fracties, er zijn meerdere fracties die vragen hebben gesteld, vooraf in hebben gediend. En wel de fractie van GroenLinks, Ieders Belang, VVD en het CDA. En ik geef zo meteen de gelegenheid aan de indieners om hun vragen mondeling te stellen en daarna aan het college om die te beantwoorden. En ik begin met mevrouw Veenstra van GroenLinks en nodig haar uit om haar vragen te stellen. Mevrouw Veenstra.
Ja, voorzitter, dank u wel en goedenavond allemaal. We hebben allemaal vorige week in de persconferentie natuurlijk gehoord dat de coronamaatregelen ook nog even zullen voortduren. En er is toen ook extra aangekondigd dat er een landelijk vuurwerkverbod komt. Nou, zoals ook in onze brief aangekondigd, kunnen wij ons daar goed in vinden. Maar waar we wel vragen over hebben, dat betreft eigenlijk het bieden van een alternatief programma voor 31 december. Zodat het ook een vreugdevolle avond en een vreugdevolle nacht kan zijn. En daarvoor hebben we eigenlijk twee redenen. Allereerst hebben juist de jongeren het echt heel zwaar nu in deze coronatijd. En we bieden ze graag een mooie ervaring aan. Maar er is ook nog een tweede kant aan deze medaille. En dat is dat we grote zorg hebben dat als we niks doen, dat het dan wel eens uit de hand zou kunnen lopen. Als we kijken wat er nu al in Arnhem en in Roosendaal gebeurt, dan denk ik dat we niet naïef moeten zijn en dat de energie die er zit bij de jongeren, dat we die misschien op een of andere manier zouden moeten kanaliseren. Bijvoorbeeld door een mooie droneshow. Ik stel me zo voor dat er op de voetbalvelden met 1,5 meter vlakken daarboven een hele gave show te zien is. Wij zullen dat niet verder invullen, maar dat is wel onze vraag. En wat ik daar graag aan toevoeg is dat we ter overweging ook meegeven om hiervoor een evenementenbureau in de arm te nemen. Die snakken naar een mooie klus. En zij zijn zeer deskundig op het gebied van crowd management. En dat is natuurlijk iets wat we nodig hebben om iets te organiseren wat ook past binnen de coronamaatregelen. Vandaar onze vraag aan het college. Is het mogelijk om een mooi programma te maken voor de nacht van 31 december op 1 januari? Aanstaande nieuwjaarswisseling. Ik dank u wel.
Alsjeblieft. En dan kijk ik naar het college en ik zie volgens mij al dat de heer Bakhuis.
Ja, ik wil er wel antwoorden.
Graag.
Ik begin even met u te wijzen op de coronamaatregelen. En die coronamaatregelen houden in dat, en die zijn denk ik nog van toepassing in de jaarwisseling, dat bij buiten slechts 4 mensen bij elkaar mogen komen. Alles wat je wil organiseren als evenement buiten, waar meer mensen bij elkaar komen, is in strijd met de coronamaatregelen. Dus dat beperkt ontzettend de mogelijkheden. 2, binnen kan het tot 30 mensen. Daar wordt wel naar gekeken. Praat er in de regio ook over, want iedereen is zich wel bewust van het risico wat u schetst. En dat zie ik ook. Maar tot nog toe, ook bij inventarisaties van wat kan je bieden, komen we eigenlijk allemaal niet verder dan dat het digitaal wordt. Ik heb een voorbeeld gezien van een digitale escape room of digitaal iets met muziek delen. Maar ik moet ook zeggen dat ik wel geluiden krijg dat dat een heleboel jongeren niet zo zal binden dat ze dan zeggen, nou dan blijven we de hele avond thuis. Want dat is eigenlijk toch de oproep. Zo min mogelijk bewegingen buiten op straat. Daar zitten heel veel beperkingen in. Als er andere suggesties zijn, dan hoor ik ze graag. We maken ook een inventarisatie binnen de middelgrote gemeente van zijn er goede voorbeelden die kunnen. Maar ik ben ze nog niet echt tegengekomen, moet ik zeggen. Een tweede punt is dat als je nog wat wil organiseren op dat moment, dat het inderdaad kort dag is. We hebben van de zomer het zomerprogramma georganiseerd. Dat heeft een behoorlijke lange aanloop gehad om dat te doen. Uiteindelijk hebben best veel jongeren daar gebruik van gemaakt. Maar als je kijkt hoeveel jongeren in de stad zijn, kan je dat ook wel weer relativeren. Dus het blijft een enorme opgave om iets te bedenken wat gaat werken. Maar helaas, alles wat, als u zegt, een droneshow buiten, waardoor we mensen naar buiten trekken die er bij elkaar gaan staan, ja, dan zijn we wel iets aan het doen wat niet past binnen de coronamaatregelen die op dit moment van toepassing zijn. Ook al blijf je met de anderhalve meter. Want die anderhalve meter is van toepassing als je zonder dat je met deelneemt aan hetzelfde in het park loopt. Hè? Dus als meer mensen tegelijkertijd in het park lopen en elkaar niet kennen en er is anderhalve meter en er is verder geen aanleiding om in dat park te lopen, dan kan dat binnen de regels. Maar zo gauw je wat organiseert, komen mensen met hetzelfde doel bij elkaar en is het een groep, en die groep mag niet groter zijn dan 4. En ik vind het ingewikkeld om als overheid, als gemeente, iets te organiseren of te laten organiseren wat eigenlijk in strijd is met de regels, waar we aan iedereen vragen, blijf zoveel mogelijk thuis. En ik deel u enorme zorg over de jaarwisseling die eraan komt. Er wordt dus ook echt wel nagedacht hoe we met communicatie wat moeten doen. We zoeken ook of er alternatieven zijn die wel binnen de coronaregels passen. Daar wordt het, in het hele land wordt over nagedacht. Ik moet hierbij laten, want anders val ik in herhaling, voorzitter.
Ja, dat zat ik inderdaad ook al te denken, dat u al bijna in herhaling ging vallen. Dank u wel voor de beantwoording. Ik zie het handje van mevrouw Veenstra. Nu is het wel zo dat we eigenlijk niet de gewoonte hebben om hier doorvragen te stellen. Maar nou, ik wil u een kleine gelegenheid geven om een korte doorvraag te stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat waardeer ik zeer. Dat heb ik ook gezegd. Wij realiseren ons ook dat het heel ingewikkeld is. En een drone is maar een voorbeeld. Je kan natuurlijk ook een drone over de stad laten gaan en mensen vanuit de tuin laten kijken. Maar het enige wat ik met dit voorbeeld probeer aan te geven is dat wij erom vragen om te kijken naar wat wel kan. En we begrijpen dat het heel ingewikkeld is. Er mogen 30 mensen binnen. Misschien moeten we naar verschillende plaatsen binnenkijken. De oproep is echt van, kunnen we de komende tijd gebruiken? En daarom hebben we ook al eerder de brief gestuurd. En er is misschien nu ook nog lang geen antwoord op. Maar kunnen we de komende tijd gebruiken om te kijken wat wel kan? Om de twee redenen die ik aangegeven heb. En ik vind de oproep ook van, die de burgemeester aangaf, om een inventarisatie te doen. Laat het dan ook een oproep aan ons allemaal zijn en aan anderen, en misschien ook wel aan de jongeren die op scholen zitten, om te kijken van wat zou dan wel kunnen. En dat is eigenlijk vooral onze oproep. En daar de komende tijd op inzetten en ook echt de tijd voor nemen.
Oké. Meneer Bakhuis?
Ja, wij kijken rond. We kijken mee. Ik ben geïnteresseerd in wat er elders gebeurt. Ik probeer alleen aan te geven dat er in de fysieke waarschijnlijk heel weinig mogelijk is. Als het al iets is, zal het waarschijnlijk digitaal zijn. En dan hoop ik dat dat iets is waar jongeren voor thuis blijven en dat digitaal gaan doen. Het idee van een digitale escape room heb ik ergens voorbij zien komen. Maar ik ben misschien te oud om me te kunnen verplaatsen in jongeren. Ik weet niet of dat jongeren bindt. Ik kan ze ook vragen samen te gaan ganzenborden, Risk te spelen, Monopoly, kolonisten van Catan en nog een heleboel van die spelletjes. Maar ik weet niet of dat zo is. Aan de andere kant moet ik u zeggen, ik heb een paar weken geleden ben ik jongeren ergens op een zaterdag tegengekomen en die vroegen ook wat ik van het vuurwerkverbod vond. En toen ik daar wat in twijfelde, toen zeiden ze, wij begrijpen het. Het is goed dat het niet gebeurt, want het is een overbelasting van de zorg. En wij kunnen misschien ook wel onszelf op een andere manier. Men heeft niet echt de behoefte om echt naar een evenement te gaan of zoiets. Maar men begrijpt dat men deze jaarwisseling op een andere manier moet doen. En als dat nou heel veel jongeren zijn die er zo in zitten, en dat we die ook weten te motiveren om al die vriendjes en vriendinnetjes van ze ook op die manier te beïnvloeden, dan denk ik dat dat ook een weg kan zijn.
Oké. Dan laten we het hierbij. En daar zal mogelijk nog niet het laatste woord over gezegd zijn. Dan ga ik door naar mevrouw Verbeek, die ook wat vragen wil stellen. Mevrouw Verbeek.
Ja, klopt, voorzitter. Voorzitter, wij hebben over de huisjesmelken een aantal vragen. Heeft het college kennis genomen van de inhoud van de bijlagen van de krantenartikelen? En meer specifiek van de melding
dat de desbetreffende huisjesmelkster inmiddels 2 panden heeft verworven in Nieuwegein? Tweede vraag, welke middelen heeft het college om eigenlijk gebruik van deze panden tegen te gaan? En kunnen deze middelen direct ingezet worden? Of dient er eerst gewacht te worden op meldingen van overlast? Vraag 3. Is het college bereid om deze middelen onmiddellijk in te zetten, ten einde ervoor te zorgen dat oneigenlijk gebruik van deze panden achterwege blijft? 4. Is het mogelijk om het beleid dusdanig strak te maken dat huisjesmelken onmogelijk wordt? En de laatste vraag, voorzitter. Indien dit mogelijk is, op welke termijn kan de raad voorstellen van het college ter zake verwachten? Tot zover, voorzitter.
Ja, dank u wel. Dat waren 5 vragen. En dan kijk ik naar het college wie deze gaat beantwoorden. Dat is de heer Adriani.
Dat klopt, voorzitter, maar ik was in de veronderstelling dat de vragen van de VVD over hetzelfde onderwerp gingen. Dus wellicht dat ook in een keer, of ben ik in de war?
Dat klopt, maar nee, wij doen eerst de vragen van ieders belang en daarna komen we bij de VVD.
Oké. Okay.
En als er dubbelingen in zitten, dan kunt u ook terugverwijzen naar eerder gegeven antwoorden.
Heel goed, dank
voorzitter. En dan de vraag niet in herhaling vallen.
Dank. Ik zal graag op de antwoorden ingaan. Het college heeft kennis genomen van de krantenartikelen die bij de vraag gevoegd waren, maar ook van artikelen die op andere momenten ook specifiek over Nieuwegein in de krant zijn gekomen. Als u mij toestaat, zal ik de andere vragen vooral in zijn algemeenheid beantwoorden. Eerder dit jaar heeft uw raad de regels voor vergunningen voor het verhuren, splitsen of verkameren van woningen stevig aangescherpt. En daarbij ook via een motie opgeroepen om ook de handhaving daarop stevig te versterken. En dat betekent dat sinds die tijd het verkameren en splitsen van woningen aan strengere vergunningsvereisten moet voldoen. Strenger in de zin van het bekijken van de overlast. Strenger in de zin van hoeveel woningen kunnen er gesplitst worden. Maar ook strenger in de zin van dat goed verhuurderschap tegenwoordig onderdeel is van de vergunningsvoorwaarden. Als er zo'n vergunningaanvraag komt, dan doen we daarop, als daar aanleiding voor is, ook een BIBOP-toets. En dat betekent dat als we aanleiding hebben om te denken, dit is niet helemaal kosher, dan kan zo'n BIBOP-toets daar onderbouwing voor aanleveren. En ook dat is een grond om zo'n vergunning te weigeren. Tegelijkertijd hebben we ook de handhaving verruimd. En dat betekent dat daar waar we voorheen alleen op officiële klachten van inwoners afgingen, dat we nu veel ruimer op klachten en signalen en vermoedens, bijvoorbeeld als gevolg van krantenartikelen, handhavend optreden. En daarnaast ook zonder directe aanleiding af en toe handhaven. En op het moment dat we een situatie aantreffen dat we een verkamerde of een als kamergewijs verhuurde woning zonder vergunning aantreffen, dan zetten we ook dat vergunningstraject in. En als er dan aanleiding is om die vergunning te weigeren, dan gaan we die situatie ook beëindigen. Dus dat is wat we op dit moment al op basis van uw aangescherpte beleid kunnen doen. Wat we niet kunnen doen, is het voorkomen dat mensen woningen kopen of het verplichten dat ze er zelf in wonen. We hebben daar wel onderzoek naar gedaan, naar zo'n eigen bewoningsplicht. Maar dat is onder de huidige wetgeving eigenlijk niet goed mogelijk te maken. En daarmee, en dat is de laatste vraag, zien wij op dit moment de aanleiding om het beleid aan te scherpen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we met die aanscherping van afgelopen jaar behoorlijk ingegrepen hebben in de regulering. En met name ook door het toevoegen van goed verhuurderschap, flink wat instrumenten hebben om echt huisjesmelken te voorkomen. Nog verder aanscherpen en dan zou het gaan om een verbod op verhuur in zijn algemeenheid. Dat kan op dit moment niet.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Schot van de VVD, die over een hetzelfde of aanverwant onderwerp ook vragen wilde stellen. Meneer Schot.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb inderdaad over hetzelfde onderwerp een aantal vragen. De heer Adriani heeft mijn vraag al gezien, dus in de beantwoording die hij net gegeven heeft, die volgens mij ook al een deel van mijn vragen meegenomen. Ik had in mijn vragen onder andere met name zeg maar, het stukje gevoerde beleid benoemd rondom de woningsplitsing en het stuk raadstuk wat we inderdaad in 2019 hebben aangenomen en de motie 119 daaromtrent. En die ging puur over de handhaving. Dus dat het college heb opgeroepen voor elk woning waar inderdaad woningomzetting plaatsvindt, ook daadwerkelijk te gaan kijken of haar inderdaad voldeen werd aan de vergunning. Dus daar wil ik graag nog wel een antwoord op hebben. Maar mevrouw Verbeek die noemde ook al inderdaad dat het onlangs bekend is inderdaad dat in ieder geval bij ons dat er twee woningen zijn gekocht door mevrouw Chang. Onze vraag is ook inderdaad of het bij het college bekend is of er nog meer woningen althans al zijn opgekocht door mevrouw Chang. Omdat ze natuurlijk haar woningbestand in Utrecht heeft afgestoten en dus met het vermogen waarschijnlijk nu andere panden aan het opkopen is. En dat doet ze met name over de ingezinswoningen die in het middensegment plaatsvinden. Dus dat die onttrekt ze ook bij ons in de woningmarkt. Dat is zonde. En ik wil hem ook nog eventjes koppelen. Daar heeft de wethouder nog geen antwoord op gegeven. In hoeverre dit zeg maar de doelstellingen van ons als gemeente ondermijnt op betere buurten. We zijn juist stevig aan het inzetten om onze buurten te versterken. Ook sociaal gezien. En als je dan dit soort activiteiten binnen een buurt krijgt. Dan daar zit je niet op te wachten. En met name inderdaad van of het inderdaad zo'n woning wordt opgesplitst in meerdere compartimenten, zodat het gehuurd kan worden aan onder andere arbeidsmigranten. En daar wil ik dan de aanvullende vraag op stellen van is het college ook in gesprek met bijvoorbeeld de makelaars die deze woningen verkopen of mede aankopen, omdat zeg maar de regelgeving die geldt rondom het splitsen van woningen bij die makelaars bekend te maken, zodat ze ook de mevrouw Chang of andere opkopers in ieder geval bewust zijn dat het niet zo makkelijk is om hier een woning te verkameren. Ik heb nog niet echt heel expliciet gehoord van in hoeverre nou motie 119 is uitgewerkt door het college en helemaal is ingevoerd. Dus daar wou ik graag nog even een reactie op. En wat zouden eventuele inwoners kunnen doen richting de gemeente als ze daarvan horen dat door mevrouw Chang een woning is aangekocht? Okay. Dank u wel, voorzitter.
Ja, alstublieft. Dan ga ik naar de heer Adriani voor de beantwoording van de aanvullende vragen van de heer Schot van de VVD.
Ja, dank voorzitter. Laat ik even beginnen met motie 119. We hebben dus handhaving op piepsysteem hebben we verruimd in de zin van dat het niet meer een echte klacht hoeft te zijn, maar dat we dat verbreed hebben naar klachten, signalen, vermoedens, krantenartikelen om handhavend in op te treden. Dat betekent ook, was een andere vraag die de heer Schat stelde, dat laat ik eerst een andere zin zeggen. Daarnaast hebben we in het afgelopen jaar een klein beetje vertraagd door corona 10 adressen waarvan we op basis van onze basisregistratie dachten, zit dat wel helemaal goed, proactief geïnspecteerd op handhaving. En we zijn op dit moment bezig om met de resultaten daarvan te kijken wat dat nou betekent voor het echt inregelen in ons werkapparaat met die manier van werken. Maar dat samenspel van het samenstel van het verbreden van die handhavingstaak leidt er ook toe dat we bij constateringen dat mensen daar op een verkeerde manier mee omgaan ook een check doen bijvoorbeeld of zo iemand nog meer woningen in de stad heeft. Nogmaals, ik denk niet dat ik hier inderdaad op individuele gevallen inga, maar dat soort checks doen we dan ook wel. Dat doen we natuurlijk en dat is ook de reden waarom waarom u die aangescherpte beleidsregels heeft vastgesteld. Omdat we vooral ook de leefbaarheid in de wijk en de overlast die overbewoning kan geven, omdat we die willen tegengaan. En daar zit ook wel de link met betere buurten, waarin we niet alleen de fysieke leefomgeving, maar ook de sociale samenhang in buurten willen versterken. Dus ja, ik ben het met u eens dat het op een onjuiste wijze verhuren, kamergewijs van woningen, als dat niet als goed verhuurder gebeurt, dat een negatieve invloed op de ambities uit betere buurten kan hebben. En dat is natuurlijk ook de reden waarom we daar dan ook strenger op inzetten. We hebben uw nieuwe beleidsregels ook met makelaars gedeeld. Dus wat dat betreft weten zij dat hoe de regels zijn in Nieuwegein. Maar ik kan me voorstellen, gezien recente ontwikkelingen, dat we dat nog eens opnieuw onder de aandacht brengen. Dus dat zal ik graag doen.
Dank u wel voor die beantwoording.
Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen?
Nou ja, u heeft een aantal vragen gesteld. Als het een hele korte vraag kan zijn.
Ja, met name van op het moment dat mevrouw Chang dus een woning koopt en die gaat u dus verhuren zonder dat ze daar een vergunning voor aangevraagd heeft. Wat kunnen bewoners dan doen expliciet?
Oh ja, die vraag had u inderdaad gesteld en daar had u volgens mij nog geen antwoord op gekregen. De wethouder.
Helemaal terecht, voorzitter. Die was ik inderdaad vergeten. Melden bij de gemeente, dat zou ik zeggen. Dat kan via 14030. Maar we hebben ook een e-mailadres kamerverhuur@nieuwegein.nl en dan komt hij meteen in het goede boxje terecht.
Nou, kijk aan. Mogelijk dat er inwoners meekijken en die dit kunnen noteren voor hun meldingen, hun klachten en signalen. Dank u wel, meneer Schat van de VVD. Dan gaan we tenslotte door naar de heer Hak van het CDA. En die wil vragen stellen over de participatie in de RES. Meneer Hak.
Ja, voorzitter, dank u wel. Onlangs begin november zijn alle deelnemers vanuit zeg maar de UNET, de U16 in dit geval, bijgepraat over de stand van zaken. In zaken REP, RES, POVI en MIT. Nou, voor onze meeluisteraars, de regionale economische plan, de regionale energiestrategie, de provinciale omgevingsvisie en het meerjaar infrastructuur, ruimte en transport. Een belangrijk deel van die avond was weggelegd voor de voortgang en verdere aanpak van de RES. Samengevat, de concept RES met aanbod elektriciteit van alle deelnemers zal aan het eind van het eerste kwartaal 2021, begin tweede kwartaal 2021, in een definitieve versie ter besluitvorming ook aan alle gemeenteraden van de deelnemende gemeente van de U16 worden voorgelegd. Uiterlijk 1 juli wordt de definitieve RES dan aan de betreffende minister aangeboden. In dit proces, voorzitter, is uiteraard een belangrijke positie weggelegd voor onze inwoners en bedrijven. Immers, zij zullen de duurzaamheidsuitgangspunten voor het overgrote deel dienen te effectueren in huis- en werksituaties, werklocaties. Uit contacten ook die avond met collega-raadsleden werd mij duidelijk dat in veel van de deelnemende U16 gemeenten de participatie van inwoners en bedrijven bij de RES, in casu het elektriciteitsbod, grotendeels achter de rug was, ja zelfs al bij het vaststellen van de concept-RES. Dat geeft het CDA-fractie aanleiding tot de volgende vraag. 1. Waarom is een gestructureerd participatieproces voor inwoners en bedrijven ter zake van de RES niet of niet eerder ter hand genomen door het college? 2. Gelet op het feit dat de RES uiterlijk begin tweede kwartaal 2021 met elektriciteitsspot dient te worden vastgesteld door de Raad, welke stappen onderneemt het college nog ter zake van inwoners en bedrijvenparticipatie in de tijd tussen nu en maart 2021? En tot slot, welke aanpak kiest het college ter zake van inwoners en bedrijvenparticipatie in het proces waarbij de RES voor het eind van 2021 ook voorzien dient te worden van wat we noemen de RSW, de regionale structuur warmte, het duurzaam warmtehoofdstuk van de RES dat momenteel nog ontbreekt. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel voor uw drie vragen. Dank naar het college. En daar is wethouder Schouten die deze vragen gaat beantwoorden. Mevrouw Schouten.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank meneer Hak ook voor uw vragen. En u zegt ook terecht dat er inwoners- en bedrijvenparticipatie nodig is op het vervolg van het conceptbod. Dat is vastgesteld. Dat inderdaad 1 oktober officieel is toegestuurd aan de nationale RES-programma. En de voorbereidingen voor die participatie die zijn inderdaad al begonnen. En het echt proactief in gang zetten en betrekken van inwoners, dat gaat plaatsvinden in het eerste kwartaal en tweede kwartaal van het komende jaar. En dat is omdat in de RES-samenwerking in onze regio is afgesproken om daarbij een kaartbeeld te gebruiken van de kansrijke zoekgebieden. Toen wij in Nieuwegein de res, het conceptbod van de res hebben aangenomen, toen hebben wij in onze gemeente ook de afspraak gemaakt om met name te kijken naar zoekgebieden langs infrastructuur. Dat is even specifiek voor onze situatie. En iedere gemeente heeft natuurlijk de opdracht om te kijken naar zoekgebieden. En in het ons restverband is gezegd, dan gaan we daar eerst een kaartbeeld van maken. En dat kaartbeeld dat komt binnenkort, is dat klaar. En dan kunnen we met elkaar ook actief die inwonerparticipatie op gang brengen. Dat doen dus de U16 gemeenten, starten daar dan ongeveer tegelijkertijd mee. Dus in de meeste restgemeentes is die vorm van participatie nog niet gestart. Ik denk wel dat er in veel gemeenten andere gesprekken plaatsvinden, net zo goed als in onze gemeente dat ook in de warmteweken heeft plaatsgevonden. Dus daar doet iedere gemeente ook wel weer zijn eigen ding in. Maar dat gericht op zoekgebieden, zeggen van, dan hebben we daar een kaartbeeld bij en dan kunnen we daar ook actief het gesprek over voeren. Want het heeft ook weinig zin om over zoekgebieden te praten waarvan je bij voorbaat al weet, daar liggen geen kansen. Dus concreet kwartaal 1 en 2. Uw tweede vraag, die ging eigenlijk een beetje over hetzelfde. En u stelde ook de vraag van tweede kwartaal 1 juli, hè, is dat? Moet de RES 1.0 vastgesteld gaan worden en welke stappen we dan gaan nemen? Nou, dat is dus wat ik net uitlegde. Daar gaan we het kaartbeeld voor gebruiken en dan gaan we actief het gesprek aan met inwoners. En dan zullen we ons focussen op die gebieden langs de infrastructuur. Zoals we dat ook via een amendement A74 destijds met elkaar hebben afgesproken. Wel goed om te weten overigens dat de NMU op dit moment ook echt al actief in gesprek is met bedrijven, afgelopen week ook nog. Om ook te kijken hoe kunnen bedrijven onderling elkaar helpen, maar ook hoe zit het met zon op dak en dan grootschalig zon op dak. Dus hier, op diverse terreinen wordt wat dat betreft gelukkig wel al het een en ander in gang gezet. Uw derde vraag die ging over warmte. Het klopt natuurlijk helemaal wat u zegt. In de RES hebben we een elektriciteitsdeel en een warmtedeel. In de RES 1.0 komt nog niet echt een bod op warmte. Dat is wat anders dan bij voor elektriciteit. Dat gebeurt pas in de RES 2.0, dus daar hebben we nog wel even de tijd voor. Maar, wat gezegd hebbende, er wordt natuurlijk wel degelijk gewerkt aan een inventarisatie van de bovengemeentelijke warmtebronnen. Dus dat is op dat niveau in de regio. Maar in iedere individuele gemeente, dus ook in Nieuwegein, dus lokaal, zijn we bezig met de warmtetransitievisie. Ook in de warmteweken is daar ook al aandacht voor gegeven. En ook het komende half jaar zullen we daar verder mee gaan. Dus dat is de inhoud van dat traject is iets anders dan elektriciteit, het warmtetraject. Maar op regionaal niveau vindt daar het een en ander over op plaats, waaronder ook warmteateliers, maar ook op lokaal niveau. Dat was het, voorzitter. Ik hoop dat ik zo de vraag van de heer Hak voldoende geadresseerd heb. En anders hoor ik het natuurlijk graag nog aanvullend.
Ja, ik kijk de heer Hak even aan die de vraag had gesteld. Ik zie hem bedachtzaam kijken en knikken.
Ja, dank u wel, wethouder, voor het beantwoorden van de vragen. Dat is luid, duidelijk en helder. Voor wat betreft het warmtedeel, dan ben ik toch benieuwd welk, zeg maar, programma daarop ontwikkeld zal worden om daar ook goed inwoners bij te betrekken. We weten allemaal wat op dit moment slechts een heel klein deel van geothermie kan betekenen, zeg maar, op dit moment in Nieuwegein zelf en inwonersparticipatie. Ik denk dat we, ik zou het heel erg op prijs stellen dat we, zeg maar, dat deel van de inwonersparticipatie heel snel duidelijk maken, ook naar buiten toe, van die stappen gaan we nemen. Ik snap natuurlijk dat corona nog steeds daar ook een belemmerende factor kan zijn, maar dan is het ook mensen duidelijk wat we gaan doen.
Mevrouw de wethouder, tenslotte.
Ik ben het helemaal eens met u, meneer Hak, dat daar duidelijkheid over moet zijn. En we hebben enerzijds gaan we natuurlijk snel deze agenda uitvoeren, maar we hebben ook nog wel even tijd, zeg ik er direct bij. En terecht zegt u ook, aardwarmte is één bron, duurzame bron. Met name voor de stadsverwarming en dat is de helft van de stad. Maar dan zijn we er nog lang niet. En die warmtetransitievisie moet echt gaan van wijk tot wijk, hoe we dat gaan doen. En dat vraagt best wel wat zorgvuldigheid. En wanneer we de warmtetransitievisie aan u voorleggen, dat zal rond de zomer volgend jaar zijn, dan moet dat in ieder geval al veel meer inzicht gaan geven in de route die we daarin gaan volgen.
Okay. Nou, volgens mij heeft u daarmee een mooi aanvullend antwoord gekregen, meneer Hak. En ik denk dat u daar wel mee verder kunt, zo niet dan toch. Heb ik een signaal gekregen van de griffier dat er ook nog een aantal collega's waren die doorvragen hadden willen stellen. En die wijs ik erop dat bij de rondvraag het niet zo is dat niet-vragenstellers doorvragen kunnen stellen. Ik ben nu al vrij coulant geweest om de vragenstellers de gelegenheid te geven om nog een kleine doorvraag te stellen. En als u over de onderwerpen die waar vragen over zijn gesteld toch nog iets te vragen heeft, dan zijn daar andere instrumenten voor, zoals de schriftelijke vragen, zoals u weet. En die zou u dan in kunnen zetten. Daarmee ronden we de vragenronde af. We zijn ook al ruim over tijd, maar dat is op zichzelf niet zo'n ramp, want op het programma stond voor vanavond ook een intermezzo, maar dat komt te vervallen. En daarmee kom ik dan aan het eind van deze avond van de Raad. Dank ik u wel voor uw inzet, zowel raadse commissieleden als ook collegeleden en ambtelijke ondersteuning. En wens u allemaal verder nog een prettige avond.
Voorzitter. Ja, dank u wel. Ik ben het er niet helemaal mee eens dat er geen doorvragen gesteld kunnen worden bij een rondvraag. Dat is vorige maand is dat wel gebeurd toen ik een punt inbracht over de tram. Daar vragen over heb gesteld en toen is er vervolgvraag gesteld door een collega raadslid van CDA. En ik vind dat heel terecht dat er doorvragen gesteld kunnen worden, maar ik merk nu op dat dat nu in één keer weer niet kan.
Nee,
ik klopt. Zou er graag duidelijkheid over willen hebben.
Ja. Nou, voor zover ik weet staat het reglement van orde wat wij hiervoor hebben, staat dat niet toe. Als u vragen had willen stellen over een onderwerp, dan had u die van tevoren in moeten dienen. Ik heb de vragenstellers gelegenheid gegeven, zoals de heer Schat, waarbij een vraag niet beantwoord was, om daar de wethouder nog even op te wijzen. Die heeft vervolgens daar alsnog een antwoord op gegeven. En daarbij laten we het wat betreft de vragenronde. En zijn er andere instrumenten die u als raadslid in kunt zetten om uw vragen over deze of andere onderwerpen te stellen. En volgende maand is er opnieuw een vragenronde, een rondvraag waar u uw vragen kunt stellen. Ja, dan ronden we daarmee deze avond van de Raad af. En wens ik u allen verder nog een prettige avond. En voor de kijkers thuis, mogelijk tot een volgende keer. Tot ziens. Dag.